Hele goeiemorgen gewenst, Sliedrecht en omgeving. Fijn om hier weer te zijn, een hele speciale dienst. Best wel lang nagedacht, waar spreek je dan over? Het eerste wat in je opkomt is om inderdaad te spreken over de opdracht die de Heer Jezus geeft om het evangelie uit te dragen, het zendingsbevel. Maar ik kwam toch uit bij een bemoediging. Tenminste, ik hoop dat het zo zal worden. Een bemoediging voor Corrie. Als je weggaat naar Mongolië. Een bemoediging om mee te nemen, om je aan vast te houden. Een bemoediging van God zelf. En in het bijzonder dus voor jou deze morgen, maar ook voor de familie Koning, die inderdaad met hele gemengde gevoelens vandaag zit. En terugdenkt aan een kindje dat ze zo heel vroeg hebben moeten teruggeven aan de Hemelse Vader. Ook speciaal voor jullie. En ik denk dat er vast ook voor alle anderen die opzien naar God een bemoediging in deze morgen zal zijn. En ik wil dat doen uit een prachtige psalm. En dat is psalm 62. En ik ga daar drie versen met u uitlezen. En als u uw Bijbel bij u hebt, kunt u opzoeken psalm 62. En dan beginnen we in vers 6. Psalm 62, die bekende woorden van David in vers 6. En daar zegt hij: waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Een paar jaar geleden, al heel wat jaartjes geleden, zat ik in de auto en ik moest wachten voor een verkeerslicht. En nieuwsgierig als we mensen zijn, of zoals ik ben, keek ik naast me en daar stond nog een andere auto te wachten en er was een man in zichzelf aan het praten. En dat is altijd grappig om te zien. En die was een heel verhaal tegen zichzelf aan het vertellen. En op een gegeven moment was hij zelf aan het lachen. En dat is grappig om te zien. Het licht sprong op groen en we reden samen weg. Pas later besefte ik dat waarschijnlijk mijn eerste contact was met iemand met een mobieltje met zijn oortje in. Dat was toen nog niet bij mij doorgedrongen. Maar het was een hele grappige ervaring. En als je daar iemand wel eens op straat ziet lopen, je ziet wel eens dat soort mensen die op straat lopen en dan in zichzelf aan het praten zijn. En het dan soms ook heel druk hebben om tegen zichzelf allerlei dingen te vertellen. Nou, meestal krabbel je dan in je hoofd en dan denk je, er is misschien toch wel een steekje aan die persoon los. Maar toch is dat wat David hier in deze psalm ook doet. En je kunt van David zeker niet zeggen dat hij gek was. Het was een heel begaafd iemand, een intelligente man. En toch praat hij hier tegen zijn eigen ziel. En als je het gewoon in de taal van 2011 zegt, dan zou je kunnen zeggen: echt, David, stop nu eens eventjes en richt je eens op God. En mijn vraag vanmorgen is: praat jij wel eens tegen jezelf? Een beetje gek misschien om tegen jezelf te praten. Dat doe je niet. Maar ik zal u verklappen, ik doe het heel vaak. En met name deze tijd, het gaat al wat beter. De dagen worden langzaam weer wat langer. Maar ik weet niet hoe u 's morgens uit bed komt. Maar voor mij is het niet altijd feest om 's morgens uit bed te gaan. Als het donker is en die wekker die gaat langzaam steeds meer licht geven en dan komt dat geluid erbij, dan zeg ik niet halleluja, ik mag er weer uit. En wat je dan vaak doet, wat ik vaak doe en wat me echt helpt, is mezelf gewoon aanspreken. En tegen mezelf zeggen, je kan nog wel even je omdraaien en die 5 minuten erbij pikken. Maar als je wijs bent, dan stap je er nu uit. Je stapt onder de douche, je trekt je kleren aan en je gaat doen wat je moet doen. Je spreekt jezelf aan omdat je weet dat het nodig is en dat je anders een verkeerde keus maakt. Of als je oudste bent, dan moet je wel eens op bezoeken en ook niet alle bezoeken zijn even makkelijk. En heb je wel eens van die bezoeken waar je eigenlijk van zegt, ik heb helemaal niet zo'n zin om te gaan. Ik zou veel liever lekker thuis blijven, op de bank. En dan moet je jezelf aanspreken en tegen jezelf zeggen, ik sta op, ik trek mijn schoenen en mijn jas aan, ik ga naar die mensen toe, want ik moet dat bezoek gewoon afleggen. Dus ik denk dat het zo gek nog niet is en dat iedereen die hier zit datzelfde zal hebben, dat je jezelf wel eens vermaant, dat je jezelf wel eens aanspreekt om iets te doen wat eigenlijk op je ligt te wachten. En dat is wat David ook eigenlijk in deze psalm doet. Hij zegt tegen zichzelf, word nu eens stil en richt je op God. En waarom doet hij dat? Nou, niet omdat hij moeilijk uit bed kan komen, maar als je leest in psalm 62 vers 4, omdat hij omringd wordt door vijanden. Hoe lang, zegt het vierde vers, zult gij op een man afstormen? Gij alle zult omvergestoten worden als een hellende wand, een neerstortende muur. Hij zit in een grote probleem. Hij is omringd door de vijand, waarschijnlijk door de volgelingen, de soldaten van koning Saul. En het is nergens veilig voor hem. Hij is altijd op de vlucht. Koning Saul zit hem constant op de hielen. En het is een zaak van leven en dood. En hij beseft hoe dreigend de situatie voor hem is. En hij kan in paniek raken en zich overgeven aan koning Saul. Maar dan kiest hij ervoor om zijn eigen ziel toe te spreken, om zichzelf toe te spreken en te zeggen, David, word nu eens stil. Laat je nu niet gek maken door wat er om je heen gebeurt, door wat je bedreigt, maar draai je nu eens om en richt je op God. En ik vond het zo mooi dat een van de liederen die Corrie uitkoos vanmorgen is, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is wat David nu doet. Stilstaan, bewust kiezen om zich om te draaien en niet te kijken naar de moeite om zich heen, maar te kijken naar God. Een aantal dagen in de week sta ik voor de klas, speciaal onderwijs, kinderen met gedrags- en leerproblemen. En een tijdje geleden was er een jongetje wat een kort lontje heeft, zoals je dat noemt, snel op zijn teentjes getrapt heeft, is. En na schooltijd op het plein, dan explodeert dat wel eens. En ik zag uit de hoek van mijn oog dat hij wegschoot achter een ander jongetje aan. En dan moet je geen seconde twijfelen, dan moet je direct achteraan. Want dan weet je, als je niet ingrijpt, dan wordt het moord en doodslag. Nou, dat jongetje beseft dat ook, die nog harder rende dan het jongetje wat achter hem aan zat. Dus je zag ze over het plein schieten en de poort uit. En dat jongetje verstopte zich achter zijn moeder. En dat jongetje wat zo boos was, rende naar haar toe en die was echt van plan om gewoon die moeder aan te vallen. Je zag dat hij uit maar één blik in zijn ogen had, alles wat tussen dat jongetje en mij in zit, dat zal weggaan. Ik zal dat jongetje grijpen. Nou, dan moet je er heel snel bij zijn. Dan pak je zo'n jongetje beet. Je kunt niet rustig zeggen van, hey, kalm aan, dat is te laat. En dan pak je zo'n gezicht beet en dat draai je dan naar je toe. En dan dwing je dat kind om je aan te kijken. En dan zeg je, kijk eens in mijn ogen, kijk naar mij. Word nu eens rustig. Er is een probleem, ik snap dat je boos bent, maar we gaan het nu samen oplossen. En dan zie je langzaam dat die woede zakt en dan kun je zo'n jongetje meenemen en het andere jongetje meenemen en dan probeer je zo'n probleem op te lossen. Nou, dat is eigenlijk wat David tegen zichzelf zegt. Hij is zo radeloos, hij is zo ontzettend in nood en hij kan kiezen om eigenlijk helemaal in paniek te raken. Of zoals het jongetje helemaal door het lint te gaan. Of hij kan stilstaan en zich omkeren en opkijken naar God. En wat een wijs advies geeft David daarin. Want als je nu in je eigen leven eens kijkt van hoeveel vijanden zijn er niet die jou en mijn leven omringen. Wat zijn er veel dingen in jou en mijn leven waardoor je in paniek kunt raken. Ik hoef ze misschien niet eens te noemen. Misschien zou u ze, springen ze nu al in uw gedachten naar boven. Misschien is het eenzaamheid wat u kan omringen en benauwen, wat u de adem af kan snijden. Misschien is het wel teleurstelling over iets waar maar geen oplossing voor komt. Misschien is het wel die ziekte die dag in dag uit uw leven tergt en het leven bedreigt. Misschien is het wel angst. Misschien is het ook wel een hele grote stap die je gaat zetten om alles achter je te laten en naar Mongolië te gaan. En sommige dingen kun je dan zo bang maken, je zo te neerdrukken, dat het je leven gaat beheersen. En dan midden in die moeite, er komt dat geweldige advies van David die dan zegt, word nu eens stil, draai je nu eens om en richt je op God. En waarom zou je dat doen? Wat zou er nu veranderen als je daarvoor kiest? Nou, dat staat in vers 6b. Want daar zegt David, want van hem is mijn verwachting. En in het Hebreeuws staat er letterlijk het woord wat te maken heeft met in verwachting zijn. David is in verwachting van dat wat God gaat doen. En vrouwen die hier dat wel eens hebben meegemaakt, die dat wonder van Gods goedheid hebben geproefd, die weten hoe dat is. Dat je langzaam gaat merken dat er in je leven groeit. En dat je het ook voelt en dat je het ziet aan je lichaam, dat het verandert. En dan weet je, al die tekenen zijn de zekerheid dat er een kindje gaat komen. Dat is geen ingebeelde hoop, maar dat is de zekerheid dat vroeg of laat er leven gaat komen uit jou. En dat is eigenlijk het woord wat hier ook in het Hebreeuws gebruikt wordt. David is waar in verwachting, in de zekerheid dat God gaat doen wat hij vindt dat nodig is. En David weet, als er één is in het leven die helpen kan, dan is het God. Als de schepper van hemel en aarde niet zou kunnen helpen, wie is er dan wel in staat om te helpen? Weet je, en voor David is het geen mooie theorie, zoals dat voor mij een stukje theorie kan zijn vanuit het woord, maar voor David is dat zo'n stukje praktijk. Als je terugbladert in de psalmen daarvoor, dan zie je dat David door dalen is gegaan, door moeite, door tranen, en dat hij juist in die momenten heeft ontdekt dat er een God is waar je op terug kunt vallen. Dat je niet te vergeefs naar hem uitkijkt. Dat als je in verwachting bent van hem, dat er altijd iets geboren wordt wat God in je leven geven wil. En ik hoop dat een bemoediging is voor Corrie en voor iedereen die hier is. Dat als je op God hoopt, dat je het van God verwacht, dat je niet teleurgesteld zult worden. Dat je als het ware met rijkhalsend verlangen, zoals een moeder uitkijkt naar de geboorte, dat je met rijkhalsend verlangen uit mag kijken. Heer, wat gaat u in deze situatie doen waar ik geen oplossing zie? Waar ik alleen maar vijanden en moeite zie? Heer, wat wilt u in die situatie doen om mij te helpen? En dan staat er, hij is mijn rots, hij is mijn heil, hij is mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Vind ik zo'n mooi gedeelte uit die psalm. Dat God niet onbereikbaar ver weg is. Maar dat er, let op wat er staat. Er staat mijn rots. En er staat mijn heil. En er staat mijn burcht. En er spreekt geen egoïst. Maar er spreekt iemand die echt een persoonlijke relatie met God heeft. Die God persoonlijk kent. Iemand die in zijn leven heeft gemerkt dat God te vertrouwen is. Dat God heel persoonlijk bij je leven betrokken wil zijn. En of je nu hier in Sliedrecht blijft of vertrekt naar een land die ver vandaan, dat er een God is die zegt, ik wil heel persoonlijk jouw heil zijn, jouw burcht zijn. Ik wil zorgen dat jij niet gaat wankelen. En met zo'n God mag je op weg gaan. Geloven is niet een waslijst van dingen die je niet meer mag en een waslijst van dingen die je opeens gaat, die je moet doen. Maar geloven betekent een hele persoonlijke, intieme relatie krijgen met de levende God die aarde en hemel geschapen heeft. Ontdekken dat hij een persoonlijke band met jou aangaat. Mijn rots, zegt God, mijn rots. Dat zegt ons niet zo erg veel. Voor ons, als je het woord rots hoort, dan moet je denken aan een hoop met stenen. Maar voor David was dat zo'n persoonlijke beleving als hij zegt, Heere, u bent mijn rots. Want als je terugkijkt in de geschiedenis van David, zie je dat de rots vaak de plek was waar hij letterlijk redding vond. Waar hij letterlijk Gods redding ontdekte. Als je kijkt in 1 Samuel 23, zie je dat prachtige verhaal. Een mooi verhaal om te vertellen op de zondagsschool en in het onderwijs. Waar David dan op een gegeven moment in de woestijn is en dan bij de bergen komt en dan omhoog klimt de rotsen in. En dan ontdekt tot zijn grote schrik dat het leger van koning Saul een kring aan het sluiten is, onderaan de voet van die berg. En dat die kring steeds nauwer gesloten wordt en dat er op het laatst geen ontsnapping mogelijk is. De cirkel is dicht. En ik kan maar één ding doen, hij kan verder omhoog en dat is een kwestie van tijd en dan is het afgelopen. Dan zal hij in de handen van Saul vallen. En dan weet hij, dan is het afgelopen met mijn leven. En die kring die wordt nauwer en nauwer getrokken. De soldaten klimmen omhoog. En David klimt verder. En op een gegeven moment, dan is hij op de top. En hij kan geen kant meer op. En dan komt het moment van in verwachting zijn van God. Dan kun je kiezen of je raakt in een blinde paniek en je schreeuwt het uit. Of je staat stil, zoals de psalm zegt, je draait je om en je kijkt op naar God. En dat is wat David doet. En dan doet God iets wonderlijks. Kent u het verhaal? Dan stuurt God de Filistijnen in het land naar binnen. Het leger valt in Israël naar binnen. En het leger van koning Saul is met David bezig. En er komt een boodschapper naar Saul toegerend en die zegt: Saul, je moet direct hier vandaan, want de Filistijnen zijn binnengevallen. En dat wat onmogelijk is in mensen gedachten, dat gebeurt. Saul kiest ervoor om weg te trekken en om zijn land te beschermen tegen de Filistijnen. En hij laat David daar op die rots achter. En David, nou, ik zou er wel bij willen zijn geweest, want het lijkt me zo ontzettend geweldig om tegen verwachting van mensen in te zien dat God alle dingen kan. Dan zegt David tegen zijn volgelingen: deze rots zal vanaf deze dag heten de rots der ontkoming. En iedereen die er langs loopt, die noemt vanaf die dag die rots de rots der ontkoming. Daar waar God uitredding heeft gegeven. Weet je, en in je leven is er maar één zo'n plek te vinden. Er is maar één rots ter ontkoming. En de psalm zegt: die rots, dat is God. Al die andere dingen waar je denkt dat je veilig bent, al die rotsjes die wij hebben in ons leven, dat zullen vroeg of laat rotsen blijken die niet bestand zijn tegen de strijd van dit leven. En ik weet niet wat jouw rots is, waar jij op zit. Misschien is dat je gezondheid, waar je veilig op waant, waar je denkt: zolang ik op deze rots zit, maakt niemand me wat. Of misschien is die rots wel je partner, waar je al zo lang mee op mag trekken, waar je samen alles mee deelt en waar je zegt: dat is mijn houvast in dit leven. Of misschien is het je gezin, of je carrière. Maar als die rots nu eens wegvalt, als nu eens blijkt dat die rots toch niet zo sterk is als je misschien hoopt. En dan is de vraag: wat dan? Als je teleurgesteld raakt, waar vlug je dan heen? Of kijk je dan omhoog en zeg je tegen je ziel: word eens stil, laat je niet gek maken, draai je om en kijk omhoog. Daar is de rots ter ontkoming. En ik ken het land niet waar Corrie naartoe gaat. En dat is ook niet zo belangrijk. Maar ik weet wel dat je net zoals hier in Nederland ook daarin situaties zult komen die moeilijk zullen zijn. Situaties waar je zult knijpen, waar je bang zult zijn. Situaties waar je van denkt: hoe moet dat verder? En wat is dan geweldig om zo'n psalm mee te pakken en te zeggen: ik vertrouw dat God in elke situatie raad weet. Dat ik stil mag staan en dat ik heel bewust moet kiezen. Of ik kijk om me heen en ik word onrustig, ik zie het niet meer zitten. Of ik kies ervoor om me om te draaien en te kijken naar God. Geloof is altijd kiezen. Elke dag opnieuw keuzes maken. Kies ik om me heen te kijken of kies ik ervoor om het te verwachten van God? En op een of andere manier leren mensen dat nooit uit zichzelf. Altijd ben je geneigd om toch om de omstandigheden te kijken, naar de moeite te kijken. En pas na verloop van tijd ontdekken: oh ja, Psalm 62... ik moet leren omhoog te kijken en het te verwachten van God. Ik hoorde een verhaal van twee drenkelingen die overboord waren gegaan bij een schip wat aan het zinken was en zich vast konden houden aan wat wrakhout. En die in een kolkende storm op dat wrakhout in de richting van de kust dreven. En waar ze dachten dat er een redding was, zagen ze eigenlijk dat daar een ondergang lag te wachten. Want er was een ongenaakbare, hoge, steile rots waar ze naartoe dreven en hoe ze ook terug probeerden te spartelen de zee in. Ze zagen dat die rots daar was en dat elke golf ze dichter bij die rots bracht en dat ze daar te pletter zouden staan. Dat er nergens een plek was waar ze zich vast konden houden en dat ze daar eigenlijk een einde zouden vinden. En zo keken ze elkaar aan met ogen die zeiden: van het is eigenlijk afgelopen. We liggen hier, maar wat we ook doen, we spoelen naar die rots toe en we zullen te pletter slaan door die kolkende storm waarin we liggen. En op het moment dat die laatste golf hen optilde en hen te pletter zou slaan tegen die rots, werden ze naar binnen gespoeld in een opening, in een spelonk, in een grot die daar in die opening was, die ze niet hadden gezien. En in plaats van dat die rots hun ondergang werd, werd die rots hun onverwachte redding. En dat is eigenlijk de boodschap van de Bijbel, van de eeuwen die achter ons liggen, van vandaag en van de komende tijd. De boodschap van de Bijbel is, er is een ernstige boodschap. Vroeg of laat zal elk mens in de buurt van die rots komen, bij die God. En je kunt nog heel lang proberen weg te spartelen om niet bij die God te komen, maar vroeg of laat slaat je leven tegen die rots te pletter. En wat je ook doet en hoe je ook zwemt of wat je ook probeert, er komt een dag dat je tegen die God aan zult gaan. En de Bijbel is daar heel helder over. We vinden het niet fijn om te zeggen, maar een mens zal daar te pletter slaan. Zal daar omkomen. Want God is heilig, ongenaakbaar, groot en hoog verheven. En het wonder is dat er in die ongenaakbare, grote, heilige God een opening is. Met alle eerbied gesproken. En dat God in zichzelf een opening heeft gemaakt en dat die mens de gelegenheid geeft om daarin te komen, om te vluchten in die rots, om te komen in die schuilplaats die hij gemaakt heeft in de Heer Jezus Christus. Dat is wat Colossenzen 3 zegt. Later zou Paulus zeggen, mijn leven is met Christus verborgen in God. Dat is kiezen. Dat is kiezen om te zeggen, nou ik zie wel, ik spartel maar wat rond in het leven en misschien ben je zo iemand die zegt, ik zie wel waar het schip strandt. En dan kan ik je zeggen, dan komt die dag dat je die God, die rots zult ontmoeten. En dat er geen tijd meer is. Of je kiest ervoor, misschien wel vanmorgen, om te zeggen, Heer Jezus, als ik dat weet, als die boodschap zo ernstig is, dan wil ik schuilen nu al bij u. Wil ik nu al in die rots, in die veilige schuilplaats, mijn toekomst vinden. Petrus zou dat later ook zeggen, als hij in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, zegt. Dan zegt hij, er zijn eigenlijk twee keuzes als het over een rots gaat. Of het is de rots waarop je leven bouwt, of het is de rots van de ergernis waar je aan stoot. Of het is de rots waar je leven stabiel en sterk wordt, of het is de rots waar je over zult struikelen. En elk mens zal vroeg of laat, hier of in Mongolië, voor die keus komen te staan. Kies ik om mijn leven vast en zeker te stellen op die rots, of zal het mijn ondergang worden? De plek waarover ik struikel. En die confrontaties die maken wij mee en die zal Corrie, ik hoop, heel veel mee gaan maken. Dat je mensen in de gelegenheid zult stellen om te kiezen voor dat geweldige antwoord wat God heeft gegeven in de Heer Jezus. Om te stappen in die veilige schuilplaats die Christus is. En dat vind ik het wonder van God. Dat God ruimte maakt in zichzelf. Dat hij zichzelf opent met maar één reden, liefde. En dat die veilige schuilplaats die hij zelf maakt, zijn zoon is, de Heer Jezus. Iemand heeft eens gezegd, het zijn niet de spijkers die de Heer Jezus aan het kruis hielden, maar het was zijn liefde. En dat is wat vanmorgen moet spreken uit deze psalm. Dat God zegt, waarlijk ziel, keer je stil tot mij, verwacht het van mij. Want ik ben je rots, je heil. Ik ben je schuilplaats. Weet je, en als je ogen daarvoor open gaan, dan wil je maar één ding. Als u dat hebt meegemaakt, als u ontdekt hebt dat die geweldige God ruimte heeft gemaakt voor jou in zijn heiligheid. Als je welkom heet in zijn schuilplaats, dan verandert je leven. Daardoor is mijn leven veranderd. En ik hoop uw leven. Dan worden je prioriteiten anders, dan worden je verlangens anders, dan wordt je toekomstperspectief anders. En dan wil je eigenlijk maar één ding, dan zeg je, Heer, wat kan ik met mijn leven doen, met mijn arme, tierig, korte leventje, om u iets terug te geven, om u daarvoor te danken. Dat u als heilige God ruimte maakt in uw hart voor mij. En ik weet zeker dat dat de ontdekking is van Corrie. Dat dat het motief is waardoor ze zegt, dat is wat me drijft. Om weg te gaan, om alles achter te laten en ervoor te kiezen om in de voetstappen van de Heer Jezus te gaan. En om te zeggen, Heer, wat het me ook kost en wat de toekomst ook brengt, Ik wil daar gaan waar ik van denk dat u mij zendt. En dan kom ik terug bij die 1 Petrus 2, bij die tekst over die rots. Ik was verder aan het lezen in deze week en daar staat er zo'n prachtige tekst. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Hiertoe ben je geroepen, Corrie. Mensen hier in Sliedrecht, hiertoe ben je geroepen, daar ook Christus voor jou geleden heeft en een voorbeeld heeft nagelaten, dat je in zijn voetstappen zou treden. En misschien liggen die voetstappen voor jou hier. Misschien liggen ze voor een ander in een ander werelddeel. Maar God wil graag dat als je zijn liefde ontdekt hebt, dat je achter hem aangaat. Dat je in zijn voetstappen gaat treden. En dan staat er zo mooi, en heeft u een voorbeeld nagelaten. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, staat bij het woord voorbeeld hypogrammon. En dat is een woord wat mij als onderwijzer gelijk beetpakt. Niet dat ik Grieks ken. Maar als je de vertaling opzoekt, dan betekent het het voorbeeld wat iemand op het bord schrijft en wat leerlingen na moeten schrijven. Hypogrammon. Iets wat je ziet geschreven en wat jij na gaat schrijven. Nou, u kent vast de schrijflessen van vroeger wel, weet u nog? De lagere school of de basisschool, schrijfles. Dan moet je rechtop gaan zitten, je rug tegen de leuning aan, je voeten onder je stoel, je stoeltje aanschuiven en je pen in je hand. En dan keek je naar dat voorbeeld van de juf of meester of van het boekje en dan zag je hoe het moest. Want dat was zoals het hoorde. Die letter, dat was de letter die je na moest schrijven. Dat woord, dat was het woord wat je moest proberen zo nauwkeurig mogelijk na te schrijven. En dan, ik zie mezelf nog zitten met mijn nieuwe pen en mijn nieuwe pennenlab. En dan proberen om na te schrijven wat de juf op bord geschreven had. En dan ging het puntje van je tong ging naar buiten toe. En dan ging je ontzettend je best doen om dat te laten zien wat de juf daar geschreven had. Nou, dat is eigenlijk wat Petrus zegt in deze brief. Hij zegt, en u een voorbeeld nagelaten heeft. Nou, als ik kijk naar mijn schrijfschriftje van vroeger, wat mijn moeder voor me bewaard heeft, dan schaam ik me wel eens voor sommige bladzijden. En dat gaat Corrie ook meemaken. En dat maken wij hier in het leven ook mee. Bladzijden die je liever eruit zou willen scheuren. Weet je wat zo lief is van God? Dat je altijd weer een nieuwe kans krijgt. Dat je elke dag weer opnieuw mag kijken naar het bord en mag zien hoe het hoort. Dat je het voorbeeld ziet in het woord van God. Dat je geleid wordt door de geest van God. En dat je zegt, ja, dit is wat God van mij vraagt. En dit is wat ik probeer na te streven. Dit is wat ik wil bereiken ten diepste. En dat je telkens opnieuw begint en je pen opnieuw met alle moed die God je geeft indoopt. En met de kracht van de Heilige Geest en zegt, ik wil zo dicht mogelijk bij dat voorbeeld komen. De bewogenheid van de Heer Jezus, de liefde van zijn hart, de wijsheid in zijn woorden, zo wil ik ook leven. In een van de psalmen staat, mijn mond is de stift van een vaardig schrijver. Dat vind ik ook zo mooi. Mijn mond is een stift van een vaardig schrijver. En dan zegt de psalmist eigenlijk, mijn mond is een pen die God beetpakt en die hij gebruikt om te schrijven. Corrie, hij pakt je beet en je mag een pen zijn, een stift in zijn hand, en hij wil jou gebruiken om tot zijn eer grote dingen te doen. En ik hoop echt dat ik daar getuige van mag zijn, als ik hier af en toe mag spreken, dat ik mag horen over hoe het gaat daar bij jou. Maar ik zeg het ook tegen de mensen die hier zijn, dat ik hoop dat ook jullie leven iets zal laten zien. En dat je bereid bent om dag in dag uit te gaan zitten en te zeggen, ik wil dat grote voorbeeld van de Heer Jezus. Ik wil dat nadoen. Ik wil in zijn voetstappen gaan. Ik wil zijn voorbeeld volgen.